Dit is de SPV-podcast onderweg van de VNVN-SPV, van en voor de sociaal-psychiatrische verpleegkundige. Richard Touw is SPV en hij gaat het land in om in contact te komen met zijn collega's. De SPV kom je overal tegen in de GGZ. Wat doen ze eigenlijk? Wat inspireert hen? En wat is hun passie? Daar gaat Richard over in gesprek.
Welkom bij de SPV-podcast onderweg. We zitten vandaag in Bloemendaal. En we beginnen altijd met de mail, degene die ons uitnodigt om te komen. En de mail die ik heb gekregen is een beetje een bijzondere mail. Beste Richard, wij zijn beide SPV'en en al vanaf 23 november 2022 een connectie via LinkedIn. Ik zie dat jij werkt bij Buurtzorg T, klopt dit nog? Sinds een aantal jaren ervaar ik bakken meer werkgeluk. En dat door een aantal kleine aanpassingen. Het lijkt mij daarom leuk om eens met jou te sparren over het vak SPV en het daarbij behorende werkgeluk. Jou ook? Wanneer zou het voor jou uitkomen om eens te bellen? Ik hoor het graag van je. Govert. Ja, en daar zitten we tegenover. Wij met de podcast, Bert en ik, zitten tegenover Govert van Opbergen en zijn zoon Sam. En dat is best wel bijzonder. De eerste keer een vader en een zoon. Govert. Zou jij je in het kort even kunnen voorstellen aan onze luisteraars van de podcast?
Zeker. Nou, om te beginnen, welkom natuurlijk, hè, jullie. Mijn naam is Govert van Opbergen. Ik ben ondertussen 64 getrouwd. Ik heb twee kinderen waarvan één van de twee naast me zit. Mijn zoon Sam. Ja. En ik heb eigenlijk altijd wel gewerkt in de psychiatrie.
Oké, en daarom zitten wij natuurlijk ook wel hier, denk ik. En ook in jouw eigen huis. Hè? Dat is best wel bijzonder voor ons als podcast. Want vaak komen we in de werkomgeving, zeg maar, op de werkplek van iemand die we interviewen. Maar ja, dat gaat in het verhaal in de podcast verder wel duidelijk worden, waarom we ook bij jou thuis zitten.
Ja.
Maar jij woont hier in Bloemendaal. En je zit, je hebt Sam meegenomen. Hey Sam, wie ben jij? Ook in het kort.
Even voor ik de ben Sam. Ja. Zoon van Govert van Opbergen, 29 jaar, sportdocent op een middelbare school. En sinds iets meer dan een jaar samen met mijn vader initiatiefnemer van het bedrijf Keepers.
Ja, en daar gaan we het straks nog over hebben.
Zeker.
Govert, SPV, 64 jaar. En begreep een beetje bij een kop koffie bij het begin dat jij eigenlijk als vierjarig jochie al een beetje hebt kennis gemaakt met de psychiatrie in jouw wijk, in de stad waarin jij woonde. Dat was een mooi verhaal.
Ik kom uit Venray. En Venray ligt in Noord-Limburg. En in de wijde omtrek was vroeger al bekend dat als je een enkeltje Venray nam, dan liep het niet goed met je af. In mijn jonge jaren was ongeveer 10% van de inwoners van het dorp, die woonde achter het hek, noemen we dat dan. Hè, in een van de instellingen die daar waren.
Dus een hele klassieke instelling.
Ja, echt met een hek. Dan moet je eens denken aan paviljoens van begin 1900. Op een groot bosserig terrein. Aan de ene kant van het dorp had je dus een gesticht voor mannen. Aan de andere kant van het dorp een gesticht voor vrouwen. Beide gerund door een congregatie. De ene een paters, de andere nonnen.
En een gestichte, dat was echt een krankzinnige gestichte.
Absoluut,
dat vroeger
ook nog, zo was dat.
Maar als vierjarig jochie, daar woonde jij. Ja. En daar kwam je ook mee in aanmerking.
Een van mijn eerste herinneringen die ik heb, is dat ik 's nachts in bed lag en 's morgens vroeg wakker werd van een creepy sound, zou je tegenwoordig zeggen. Ben je zo'n geluid wat zo... Ik woonde aan een steegje, tenminste mijn ouders hadden dat huis. En mijn slaapkamer grensde aan dat steegje. En wat bleek nou, maar één keer in de week, kwam daar s'nachts zo'n handkar voorbij met allemaal waszakken erop. En die kar werd voortgetrokken door twee patiënten van het gesticht. Want de was werd dan gedaan bij het gesticht. En het was dat één wiel niet helemaal lekker, maar dat geluid,
dat staat je nog goed bij.
Enorm, ja.
En dat is natuurlijk vanuit een heel ander tijdbesef, zeg maar. Dan was je, dat is 60 jaar geleden. zeg maar. En voor de jongere collega's van ons, die nu zitten te luisteren, die net met de opleiding klaar zijn, zo 30 jaar, 35 jaar geleden voor sommigen. Het is een heel ander tijdsbeeld als je het over de psychiatrie hebt.
Ja.
Maar toen was het nog niet het moment dat je als vierjarig jochie dacht van, zo, ik ga eens even de verpleging in laten.
Nee, ik had wel een jongere broer van mij, die is autistisch. Dat is een van de eerste officieel gediagnosticeerde autisten in Nederland.
Was hij ouder of jonger?
Die is net jonger. Die is 2 jaar jonger. Die, die was ook 6 voordat hij een woord Nederlands kon praten. Nou ja, zo. Ja. Die heeft zijn weg gegaan. Ja. Dat heeft wel een beetje mijn interesse in dit vak gewekt. Maar ik heb eigenlijk tot het einde van de middelbare school nooit nagedacht over een carrière in de psychiatrie.
Nee, want je had eigenlijk een andere wens.
Ja, ik wilde de wereld redden door nieuw graan uit te vinden. En dat deed ik dan door te gaan studeren in Wageningen. En die droom ging niet door. Ik ben daar gaan kijken en dat viel me zo tegen. En ik voelde me daar helemaal niet thuis. Dus op het laatste moment heb ik van plan veranderd. Ben ik psychologie gaan studeren in Utrecht. Vond ik ook helemaal niet leuk.
Het gaf wel een beetje de richting aan van hulpverlening.
Maar dat was wel een keuze in overleg met de geldschieter.
Okay.
Want ik wilde eigenlijk filosofie en dat vond hij niks, want daar ging hij niet aan betalen. Dus toen al onderhandelende werd dat dan psychologie.
Dat vond hij niks. Wie was hij?
Mijn oude heer.
Je oude heer. Ja. Okay. Die wilde wel geld investeren, maar dan wel in een opleiding waar je wat mee kon.
Ja, dat moest wel wat opleveren, zou ik zeggen, plat gezegd.
Ja.
En ik ben toen via een coupon in de Volkskrant op de B-opleiding beland in Zandpoort. En ik dacht eerst dat het Zandvoort was. Ik dacht, nou, dat is leuk, bij de zee. Ja. Nou, bleek het Zandpoort te zijn. No.
Ja. In welk jaar was dat eigenlijk?
Dat was 1980.
Oh ja. Ik was daar in 1977, heel toevallig. Voor mijn eerste jaar voor de B.
Ja, ja.
Heel toevallig even.
Ja. Ja, dat is wat dichtbij.
Daar koos je dus voor de leerlingverpleging in de psychiatrie.
Ja, dat paste als een jas, moet ik zeggen. In de zin van, het gesticht deed me enorm ook denken aan Venray. Dus in de dezelfde oriëntatie en sfeer.
Hoofdgebouw uit 1849.
Ja.
Ja,
ja ook zo'n dorp waar van alles doorheen, weer wat zo'n mengeling is van dorpsleven en psychiatrie. En ik vond dat de combinatie van dat je dus werkt en leert, vond ik heel prettig. Dat paste bij mij.
Ja, niet alleen maar in de boeken zitten, niet alleen maar op school rondlopen. Nee. En je had ook nog je broer, waar je ook je ervaring mee had gedaan binnen het gezin. Dus het paste jou. Daar ben je de B-verpleging gaan doen, gediplomeerd geraakt.
Ja.
Wat ben je daarna gaan doen?
Ik heb daar toen 2 jaar gewerkt op een afdeling opname coördinerende behandeling. En dat in mijn herinnering was dat een aaneenschakeling van vechtpartijen en kapotte kleren. En achteraf denk ik van, als ik eraan terugdenk, was dat ook heel raar psychiatrie. Waarbij eigenlijk, zou ik maar zeggen, wij als de verpleging waren de baas. En iedereen moest naar ons luisteren. Dat was eigenlijk de congé. En als je niet luisterde, dan ging je het ook in, bij wijze van spreken.
En dan moest je ook in stevige schoenen staan, zeg maar. De mannen, die moesten altijd aanrukken te regelen dat de agressie werd beteugeld, zeg maar.
Waarbij ik achteraf denk van, we ook heel veel agressie zelf opgewekt hebben door ons gedrag. En ik daar ook dingen heb gedaan waarvan ik achteraf denk van, nou, daar ben ik niet trots op. Daar ben ik na 2 jaar ook weggegaan. Ook een beetje omdat ik daar toch dacht van, nou, dit is niet wat ik wil. Op Paas gewerkt hier in Haarlem. Dus dat sprak me enorm aan.
Ja, voor degene die dat niet weten, dat is de psychiatrische afdeling van het Algemeen Ziekenhuis.
Ja. En het speciale hier was dat daar moeders met pasgeboren kinderen werden opgenomen. Moeders met een postnatale depressie of psychose. Die werden met baby en al opgenomen. En die konden dan wennen aan het moederschap, als het ware. Dus ja. Dat sprak me enorm aan. Het was ook in de tijd dat ik zelf jonge kinderen kreeg. Of kinderen kreeg. Ja. Dat had ook iets heel menselijks. Dat was heel dichtbij mezelf ook, als het ware.
Je maakte in je ontwikkeling ook wat mee. Vanuit het krankzinnige gesticht, vanuit het grote gesticht, naar de Paas, waar je dichter bij de mens kwam.
Ja, nee, want de Zandpoort, dat was echt, ja, als ik zeg dierentuin, dat klinkt heel onbeleefd, maar dat stond ook eigenlijk heel ver van me af.
Okay.
En dit was echt zo, ja, gewoon, daar waren mensen opgenomen. Dat kon mijn vrienden zijn of mijn buurman, ja, of zo.
Zat je midden in de maatschappij, zeg maar, ja, de mensen die je daar tegenkwam.
Ja. Ja. Daar heb ik uiteindelijk ook de SPV-opleiding kunnen doen, maar daar kon ik niet als zodanig werken. Ja, een klein beetje in de polykliniek, maar ik moest dan toch steeds weer weekenddiensten doen. En dat na twee keer gehoord te hebben dat er geen geld bij de begroting was en ik weer een jaar dacht ik ga nu weg. En toen ben ik eigenlijk niet echt uit keus, maar omdat er plek was, beland bij ouderen in Waterland, heet dat dan, in Purmerend, dus hier staat zich Waterland. En dat was boven verwachting leuk en interessant. Ik had het helemaal niet het idee van ouderenzorg, had ik er meer zo'n gemengd idee over, maar ik vond het fantastisch. Echt een prachtig beroep. Ik heb het 10 jaar met heel veel plezier gedaan.
Ja, want daar zaten veel meer factoren aan vast of facetten aan vast, wat ook een beetje past bij het SPV-werk, denk ik.
Enorm.
Ik heb een beetje natuurlijk voorgelezen. Daarnaast verantwoordelijk voor consultatie aan verpleeg- en verzorgingshuizen.
Ja.
De thuiszorg, EDBW, aan huisartsen. Dus je zat veel meer in die outreachende, ook verbindende situatie als SPV.
Ja, het was ook, ik was helemaal vrij daar. We hadden nog geen EPD zoals tegenwoordig. Dus ik moest 's morgens altijd eerst naar het kantoor, een bak koffie doen. Dan pakte ik de statussen van de dag, van de mensen die ik ging zien of wat bij me had, die haalde ik uit zijn grote kast. En dan zei ik toedeloe en dan reed ik weg. En dan was ik gewoon, had ik zo'n mobiel kantoor als het ware. Weet je, een soort van telefoon, zo'n enorm ding met een standby tijd van 3 uur. En dan reed ik mijn klantjes af.
Eigenlijk de vrijheid om je eigen agenda in te vullen. De vrijheid die je zo belangrijk vindt eigenlijk in je werk.
Ja, ik vond het, daar heb ik me jarenlang echt heel prettig gevoeld. En heel mijn eigen gang kon gaan. Dat hield een beetje op. Het eerste was dat ik mijn bazin ging weg. Toen dreigde een collega van mij mijn baas te worden. Toen dacht ik van nou, dat doe ik liever zelf. Dus toen heb ik gesolliciteerd. Ben ik daar leidinggevende geworden.
Bij GGZ Ingeest?
Nee, dat was eerst nog bij de RIAC. Omdat daar toen, dat ging fuseren met Duin en Bos en dat werd heel vervelend, ben ik daar weggegaan en bij Ingeest gaan werken. Of toen nog Geestgronden heette dat.
Ja. En daar heb je, zie ik, ongeveer 12 jaar gewerkt. Ja. De verschillende functies gehad.
Ja, het werd steeds groter. Ik kwam daar als teammanager van de polykliniek en crisisdienst. En dat had ik iets van 20 FTE, zeg maar, zeg heet dat dan. Hè?
Ja.
En dat ik ging daar weg en er waren er 50 of 60.
Ja, dat is groter.
Ja.
Grote organisatie waar jij steeds meer een onderdeel van werd. Waar je ook naar moest luisteren.
Nou, we zaten het voor te bespreken en toen dacht ik van wat maakt nou dat ik me daar uiteindelijk niet meer. Ik dacht, die grote instellingen, eigenlijk allemaal die ik ken, dat is geen maatwerk. Die hebben 3 maten schoenen. En dan doe je aan welke het dichtst bij jouw maat past. Zou ik zeggen. En dan kun je best een tijdje belopen. En op een gegeven moment krijg je blaren.
Ja.
En dat heb ik daar heel erg ervaren. Ik heb daar zeg maar een jaar of 7, 8 heel prettig gewerkt. Een jaar of 2 medium. En de laatste 2 jaar waren verschrikkelijk.
Ja. En in die verschrikkelijke jaren kwam je ook jezelf wat meer tegen. Ja. En wat gebeurde de laatste 2 jaren van dat je in dienst was bij de grote instelling?
Ja, ik voelde me echt een beetje tussen hamer en aanbeeld. In de zin dat ik eigenlijk steeds minder vorm kon geven aan het werk zoals ik vond dat zinvol zou zijn. Ik had het gevoel ook dat het een soort speelbal was, weet je wel. Dan gingen we linksaf en dan had je eindelijk de boel uitgelijnd om linksaf te gaan. Kwam er een nieuwe raad van bestuur en die vertelde je dan van nou, we gaan toch rechts, dus leg het maar uit in de troepen. Ja, ik kon dat niet meer. Op een gegeven moment mocht ik ook aan alle SPV'en gaan vertellen dat ze fantastisch belangrijk werk deden en de instelling wel heel blij met ze was. Maar dat ze voortaan in schaal 55 terecht kwamen in plaats van 60. Ja. Nou ja, dat ging niet meer, weet je, dat kon ik niet meer opbrengen.
Dus die tijd, je hebt een periode gehad dat je die vrijheid blijheid ervaren. Ja. Hè? Dat je met je eigen caseload had en lekker op weg ging. Om als professional zelfstandig je werk te kunnen doen.
Ja.
Je ging over naar een organisatie wat steeds meer groter werd. En waar je steeds meer in een soort van harnas terecht kwam.
Ja, steeds meer dingen deed waar ik me niet mee verbonden voelde als het ware.
Ja, en dan gaan we een beetje naar die periode waarvoor we ook wel hier zitten. Hè? Want veelal zitten we op werkplekken bij mensen van, die in een instelling werken, werkzaam zijn. En jij vertelde ook van, nou, ik ben ook ZZP geworden.
Ja.
Wat maakte dat jij die omslag maakte van nou ja, instellingsmedewerker, zeg maar, als SPV, naar ZZP-werk?
Ja, nou ja, dat hadden we het van tevoren over. Van de, in die, uiteindelijk, zou ik maar zeggen, in die periode dat ik me echt helemaal niet mijn plek voelde en daar met steeds meer ongemak aan het werk ging, is er op een gegeven moment een zaterdagavond geweest dat mijn vrouw tegen me zei, ook een beetje omdat ze het zat was, denk ik, van joh, neem toch ontslag. En dat ik denk dat ik dat heel lang eigenlijk niet heb willen horen, omdat ik dacht van ja, ik heb een hypotheek en dit. En toen dacht ik van ja, misschien moet het maar zo zijn, want ik kan morgen wel dood neervallen. Weer zo. Ik ben gaan slapen en 's morgens stond ik helemaal ontspannen op. Ik dacht, het is een goed plan. Ik neem ontslag. Dus ik ben maandags naar mijn baas gegaan. En het was begin november en de begrotingsonderhandelingen waren bezig. En iedereen wist al dat er 10% ingeleverd moest worden. Dus 10% personeel weg. En iedereen was dus ook blij dat ik dat zei, want dat was nummer één. En ik kon ook in prettige omstandigheid afscheid nemen. En, ja. en dat heb ik ook gedaan. Ik had ook heel veel uren staan, dus ik kon ook een beetje uitdeuken in eigen tijd. Dus
beetje vakantie nemen.
Vakantie en een beetje dat. En ik had best een heel groot netwerk. Als hoofd van de crisisdienst aan al die overleggen kom ik allerlei mensen tegen. En een aantal zijn ook een beetje vrienden geworden. En een daarvan die zei van, als kom je een tijdje bij ons werken, we hebben een SPV nodig. Dan kijk je maar wat je doet. En dan kom je gewoon als ZZP'er werken.
Dus je merkte eigenlijk op het moment dat je ontslag had ingediend, dat je ineens de tijd kreeg voor jezelf om te bezinnen.
Ja.
En daar weer nieuwe keuzes te gaan maken.
Ja.
En ik begreep ook wel dat binnen het gezin ook best wel zijn effect had. Dat begreep ik ook van jou, Sam. Van dat jij ook dat proces hebt meegemaakt van nou ja, je vader te zien als een man die ook wat minder ontspannen en vrolijk rondliep.
Klopt.
Als je vader zijn. En wat merkte jij in die omwenteling?
Wat ik merkte is dat, en daar heb ik het ook wel met mijn vriendin over gehad. Dat was een beetje in de tijd dat ik haar leerde kennen en dat Govert eigenlijk die transitie aan het maken was. Dat hij veel ontspannender was. Ja, hij oogde gewoon blijer. Ik denk toch wat ik net noem, ontspannen.
Ontspannen.
Ontspannen, wat relaxter. Iets toegankelijker ook.
Ja, eigenlijk
meer
zo,
bij de les.
Ja.
Ja.
Een soort van conclusie van, het is een goede keus geweest voor mijn vader.
Ja. Nou, wat hij net,
je ziet de verandering.
Ja, wat hij net al schetst, dat er een last van zijn schouders viel. Dat hebben wij ook wel gezien.
Ja, ja. Het was duidelijk zichtbaar en merkbaar.
Ja.
En je vertelt, hè, dan ga ik even weer door naar Govert weer terug, Sam. Juist, komen we straks weer terug. Govert, je zegt van, nou, ik had een groot netwerk. Ik had ook wel vrienden gemaakt. En die hadden weer wat in de aanbieding van mij. Want hè, je was SPV, je bent SPV.
Ja.
En die waren best wel, die werden wel gevraagd. Hè,
ja.
Met al je ervaring. Wat ging je toen doen? Maar je kon ook in dienst treden bij.
Ja, kijk, wat bleef was dat ik dacht van, ik wil geen baas meer die met mij kan doen wat ze zin in hebben. Dat gevoel, daar zit zo'n blauwe plek op mijn ziel, dat moet ik buiten blijven.
Een beetje negatief gevoel.
Ja.
Wat moest veranderen?
Nou ja, een beetje, ik wilde een soort dat gevoel van vrijheid houden. Ja. Tegelijkertijd, want dat vroeg mijn bazin ook in die tijd dat helemaal niet lekker met me ging, die vroeg toen aan mij van, god joh, wat was nou de laatste dag dat je lekker gewerkt hebt hier? En ik vloepte er gewoon uit. Nou, dat was toen ik inviel bij de crisisdienst. Dat deed ik zo nu en dan op een vrijdag of als er wat was. En dat is me wel heel erg bijgebleven. Ik dacht van, ja, wat vind ik nou eigenlijk leuk? Dat is de acute psychiatrie. Ja. Dat is eigenlijk wat ik leuk vind.
Terwijl je veel ervaring had opgedaan bij de oudere psychiatrie.
Ook,
En bij ook wel met jeugd.
Ja.
Je had al een rijke ervaring. En toch kwam de crisisdienst er als eerste uit.
Ja.
Van, als ik weer wat ga doen, dan vind ik dat leuk.
Ja.
En dat ben je vervolgens gaan doen.
Ja, een overeenkomst aangegaan met Parnassia Noord-Holland, dus de crisisdienst daar in Zandam. Dat ze mij mogen inroosteren als ze daar behoefte aan hebben in overleg met mij, want ik mag natuurlijk ook nee zeggen. En ben toen dacht ik van, nou, eigenlijk is dit wel wat ik wil. Dus toen heb ik ook echt een bedrijfje opgericht bij de Kamer van Koophandel. En nou ja, de dingen gedaan die ik moet doen. En ben vervolgens naar ander werk gaan zoeken. Dus ik ben andere mensen in mijn netwerk gaan aanschrijven. Joh, zoek je nog iemand, want ik ben op de markt. Zo.
Ja, want, want in die tijd gebeurde dat wel wat vaker al. Hè? Ik denk, wanneer hebben we het over?
Dan praten we over 2016-17 die buurt. Ja.
Zo 7 jaar geleden. Ja. Dus dat je ineens ook op wat oudere leeftijd, want toen was je 56, zeg maar. Ja. Toen ging je ook nadenken van hoe wil ik ook de rest van mijn carrière gestalte geven, indelen.
Ja, en ik heb altijd wel gehad dat ik, ik vind werken fijn. Het geeft mij structuur. Ik vind ook dat zeker dit werk geeft mij betekenis, zeg maar. Dus dat doe ik graag. Dus ik ben eigenlijk sinds die tijd weer aan het werk en heb eigenlijk de luxe gehad dat ik steeds kon kiezen van, wat ga ik nou doen?
Ja.
Dat is eigenlijk vanaf meet af aan, ik heb ook geen website, helemaal niet nodig. Ik heb eigenlijk van meet af aan, kwamen er dingen op mijn weg waarvan ik dacht van, nou, vind ik het leuk of niet leuk? Sommige dingen heb ik wel even naar gekeken en dacht van, nou, nee, dat staat toch niet aan. Of ik heb een keer een tijdje bij een vakteam gewerkt, dacht ik van, dat is niet goed. Dat je als tijdelijk werknemer in zo'n vakteam belandt met mensen met een hechtingsprobleem. Ja. Dacht ik, nou, dat moet ik niet willen.
Overlaten aan mensen die verbinding.
Ja, dan moet je echt binding aangaan. Dan moet je niet een paar maanden komen of een half jaar, dat is slecht.
Maar onderwel speelde wel mee als zzp'er, dat je hypotheek die ging gewoon door, je pensioenopbouw, allemaal dat soort facetten, daar maak je ook keuzes voor, keuzes in.
Ja.
Want hoe stond je daar dan in?
Nou ja, ik heb één keer, paniek is een groot woord, dacht ik dat een beetje schrok. Dat was een keer in het eerste jaar, in januari, liep een klus af, best wel veel uren in de week. En ik had niet meteen iets anders. En mijn vrouw die vindt altijd fijn om in februari naar de zon te gaan en wat dingen te doen. En die zei, nou, zullen we dan gaan? En ik kreeg hem in de zenuwen. Ik denk, ja, ik heb niks anders. Dus hoe moet dat dan? Dus uiteindelijk is zij dus in haar eentje gegaan. Want ze gaat vaker in haar eentje ook, want ze moet voor de zaak dingen doen. En ik heb een beetje in paniek veel te veel werk aangenomen. Ik dacht, ik moet gewoon. Dus ik heb me vervolgens 3 maanden echt helemaal de tandjes gewerkt.
Maar ook werk aangepakt wat je eigenlijk niet wilde doen?
Nou, wat voorbij kwam, de rotte. Ja hoor, doe ik het wel. Oh, ja. Dus een beetje uit angst van, als ik nee zeg, dan bellen ze me niet meer. Zo'n gevoel.
Ja.
En daar heb ik wel van gedacht, ik van, dat moet niet meer doen. Ik moet niet zo, daar niet zo druk over maken.
Dat is ook weer een ervaring rijker.
Ja.
En de jaren daarna heb je dat op een wat rustige manier kunnen doen?
Ja, met meer vertrouwen. Dat, ik heb een aantal dingen die lopen best wel lang door. Een aantal dingen die. Mijn agenda is eigenlijk iets wat zo vanaf een week of 6 vooruit begint dat zo vol te lopen. En een week of 3 vooruit is het volgepland. Ja. Er kan soms een dienstje bij of iets, weet je, maar dan vind ik het wel goed zo.
Want qua invulling, hè, hoort de crisisdienst. Dat doe je bij 2 verschillende instellingen.
3.
3 verschillende instellingen. Dus je moet ook goed kunnen managen qua tijd.
Je moet wel kunnen bedenken van hoe wil ik het doen. En ook verder dat je iedereen ook een beetje toch je vriend houdt. Want het is natuurlijk wel, als je een half jaar lang nee roept, dan ben je het niet meer.
Ja, precies. Ja, dat is wel de zzp'er die dan goed moet functioneren.
Ja. Ja.
Want dan heb je niet die vanzelfsprekende backup van de instelling.
Nee. En, maar dat, aan de andere kant, dat is niet iets wat ik lastig vind.
Okay.
En het is heel gek, maar eigenlijk sinds dat doe, heb ik geen werkspanning meer. Ik heb mijn agenda, doe mijn dingen, ik ga naar mijn werk toe. Ik heb het altijd naar mijn zin. Dat is heel raar, dat mensen, overal waar ik kom, zijn ze blij dat ik kom. En dat is niet omdat ik geweldig ben, maar ik kom natuurlijk op momenten dat er een probleem is. In de zin dat mensen ziek zijn of uitvallen. Zijn ze blij dat iemand komt om wat te doen. Ja. Dus dat is altijd heel ontspannen.
Ze zijn altijd blij met je.
Ze zijn altijd blij.
En jij bent ook blij.
En dan ben ik ook blij.
Nou, wat wil je nog meer, zou ik
daarom
zeggen.
Ja, dus dat is heel prettig werken.
Ja, precies. Hey, en want ik maakte het begin van de podcast over Keepers. Hè, over het bedrijf dat jullie samen zijn begonnen. Hè, als vader en zoon. Ben je toen ook gaan nadenken over het plezier in het werk en de leeftijd die dan mee gaat spelen?
Ja.
Want hoe is dat idee ontstaan? Ja, ik weet niet naar wie ik van beide moet kijken. Wie is daarmee begonnen eigenlijk met dat idee? Sam of Govert?
Nou, ik denk allebei wel. Ja. Ik denk dat ik... ik heb hiervoor ook een ander bedrijfje gehad. Daar ben ik na een paar jaar ben ik daarmee gestopt. En dat mijn hoofd staat altijd wel aan op ideeën proberen te zetten in actie. Ja, ik ben wel ondernemend.
Ja.
En omdat wij meerdere malen gesproken hebben over de transitie die Govert is doorgegaan, kwamen we op een gegeven moment op dat stuk van werkgeluk. Zijn er niet veel meer mensen die daarmee worstelen, die misschien wel ZZP'er willen worden? Nou, en dat was eigenlijk de eerste invalshoek die we zijn gaan bekijken.
Ja, want zo logisch was het eigenlijk niet. Want ik begreep voor jou dat jij vanuit sport, de sportwereld, leraar,
ja.
Daar met name op gefocust.
Daar ben ik op gefocust. Ja, ik heb hiervoor olijfolie verkocht. Dus dat is ook een hele andere tak van sport. Ja. En nu is het, naast mijn werkzaamheden als sportdocent, het initiatief Keepers aan het opzetten.
Ja, dus daar hebben jullie samen over gesproken.
Ja.
En op welk moment kwam de naam De Keepers naar voren?
Nou, die kwam bij mij op toen ik op een gegeven moment na een gesprek met Govert op de fiets naar huis zat. En toen was ik bij mezelf aan het herhalen, waar hebben we het nou de hele tijd over? En eigenlijk hebben we het steeds over hoe zorgen we er nou voor dat de SPV, bij wie het vlammetje een beetje is gedoofd, langer weten te behouden voor de arbeidsmarkt.
Ja.
Nou, behouden, keepers, sport.
Past wel weer bij elkaar.
Past bij elkaar.
Ja. Kijk, en het gaat er natuurlijk in deze podcast niet om hoe we nou reclame gaan maken voor de keepers. Dat doen we onbewust natuurlijk een beetje aan mee. Maar het gaat er meer om voor die grote doelgroep. Want daar hebben we het vaak over gehad. Dat een hele grote groep SPV'en de leeftijd hebben, denk ik, tussen de... Nou, sowieso 55 en 65, denk ik. Hè?
Ja.
Ik denk dat het...
Je hebt een heel cohort tussen uitgevallen.
Een hele grote groep. Hè? Daar zijn we ook bezorgd over vanuit de GGZ. Dat er heel veel SPV'en ophouden. Dus we zijn enorm blij met de nieuwe aanwas. Met de groepen die gelukkig ook volstromen binnen de opleidingen. Maar de zorg is ook wel van hoe blijf je tot het maximale. Want veel van die groep, net als wij, mag je tot je 67ste werken. Hoe behoud je deze groep? Dus hoe... En jullie zijn er wel actief in het benaderen van deze groep.
Ja, dus eigenlijk vanuit hetzelfde idee. Het begon eigenlijk met mij. Met het idee van, god, dat wat ik heb ervaren, dat zal heus niet uniek voor mij zijn. Dat is natuurlijk iets wat vast meer mensen zullen hebben. En het tweede is van dat wij ons realiseerden dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder mensen het hebben over pensioen. Tegen elkaar zeggen, we kennen geen hoogleraar die stopt met werken als hij 67 is. Die gaan allemaal door. En maar hoe lager je, hoe lager, maar op hbo-niveau komen er heel veel mensen die een beetje pieperig. Ik wil toch een dagje minder. Een beetje, hè? En, of denk al na over een camper. Of hebben, die zijn al in hun hoofd
afscheid aan het nemen.
Ja. En terwijl die mensen zijn net zo bevlogen begonnen met hun werk als een arts of een hoogleraar. En ja, wij snapten eigenlijk niet goed wat dat was. En toen hebben we bedacht van, zou dat niet gewoon zijn dat je op ons niveau als hbo'er gewoon veel eerder als het ware dat er knel is tussen jou en het werk. En dat te maken heeft met autonomie. Dat je toch een beetje moet schikken naar de omstandigheid van zo'n instelling of een school of wat het ook is. En dat maakt dat je daar moe van wordt en dat je een beetje uitgeput raakt en dan blij bent dat het stopt. Nou, dat vinden we eigenlijk doodzonde. Dus wij zochten naar manieren, hoe kun je dat nou anders doen? In eerste instantie even, nou, we gaan mensen helpen ZZP'er te worden, zijn ze eigen baas. En als ze dat eng vinden, dan helpen ze een beetje. Dat is dan het bedrijfsmodel. Nou, daar kwamen we eigenlijk achter dat toch een hele moeilijke markt is. Omdat heel veel mensen dat toch heel eng vinden. En de mensen die dat niet zo eng vinden, die doen het zelf. Die hebben ook een hulp nodig. En zijn we eigenlijk een beetje verschoven naar, god, moeten we eigenlijk niet gewoon met mensen in gesprek gaan over hoe ze nu in hun vel zitten? En dan kijken van, kunnen we ze niet helpen om, zeg maar, ja, als je werk ziet als schoenen, hè, zeg het in elkaar. Hè, en wij denken dat grote instellingen, ja, die hebben een soort mal, die hebben dan 3 maten schoenen en dat is het dan, dan moet je maar inpassen. Maar goed, elke instelling heeft wel andere maten schoenen. Dus de kunst is dat je de schoen vindt die jou past. En dat lukt je pas als je heel erg bewust bent van wat je nodig hebt in je werk. En vaak ontdek je dat pas als je langer werkt en als je daar ook goed over nadenkt en reflecteert. Want heel veel mensen zullen de eerste jaren denken van, nou, ik heb het helemaal naar mijn zin, ik ben helemaal goed, klaar. En pas na verloop van tijd denken van, ja, het schuurt toch een beetje of er zit wat.
Want als je het dan over SPV in hebt, hè, ja? Voor zover ik dat ook weet, zo de afgelopen 10, 15 jaar, zijn het ook wel veel SPV die op dezelfde plek blijven werken, meedoen in de organisatieveranderingen, ja. Die zelf niet snel de keus maken om iets heel anders te gaan doen of buiten het bootje out of the box te denken. Omdat dat, ja. Hè, wat jullie zelf ook al noemen, hè, een beetje bang voor verandering, bang voor het onbekende, maar zelf komen ze daar dan niet mee. En dan is er een beetje tijdens zo'n podcast ook een beetje moet je niet gaan generaliseren. Want er zijn er zeker bij die ook hun eigen beslissingen
nemen. Absoluut.
Ja, ja. Maar blijkbaar is het voor jullie wel de noodzaak of ook wel de zin ook om die mensen wel te bereiken. Want jullie doen er nou moeite voor.
Nou ja, wij zien eigenlijk hetzelfde wat jij zegt. Van het is doodzonde dat mensen die zo goed opgeleid zijn en die met zo'n hart in het vak zijn gegaan, dat die toch een beetje gedesillusioneerd afhaken richting pensioen. En ik denk dat heel veel mensen het niet zo goed durven. En ja. Mensen dan, dan kom je mensen tegen die dan een beetje mopperig blijven zitten op de plekken waar ze zitten. Vaak met toch wel veel venijn richting de organisatie, die maar een beetje met ze doet.
Ja, ja, dat is een beetje, dat is wel een beetje, misschien kun jij daarop inhaken van wat jij, Sam, wat jij daarover te weten bent gekomen. Kijk, als je in de afgelopen jaren ziet, zijn er ook veel mensen die met name het contact met de cliënt heel belangrijk vinden en daarvoor zorgen. Ja. En daar altijd hun hart hebben neergelegd. En op een gegeven moment lijkt het dan ook wat op te raken of vraagt dat wat verandering. En jij bent met mensen in gesprek, Sam, om te interviewen aan de telefoon of via de mail, om eens te horen van hoe zij daar nu feitelijk in staan.
Ja, klopt.
Wat hoor jij voor geluiden?
Wat ik voor geluiden hoor is eigenlijk wat je net al schetst. Wat ik vaak terug hoor komen is dat ze moeite hebben met de huidige positionering van de SPV binnen een organisatie. De administratieve rompslomp die op dit moment aan de orde van de dag is. Sommigen voelen zich op dit moment een beetje een hulpje van de regiebehandelaar. En dat ze heel veel administratieve taken van diegene over moeten nemen. En daarin dus de afstand naar hetgeen waarvoor ze geleerd hebben, nou, eigenlijk alsmaar groter wordt. En dat daar soms wel een soort wrok zit.
Ja.
En om even aan te haken op wat Govert net zei. Ik sprak net over de pensioenleeftijd. Hè, en degene die wat later al in hun carrière zitten en misschien over pensioen aan het nadenken zijn. In het onderzoek wat we doen, spreken we eigenlijk met SPV'en tussen de, nou zeg, begin 30 en begin 70. En soms hoor ik ook wel van SPV'en die begin 30 zijn, dat ze al hun twijfels hebben. Mm-hmm. Over positionering of de huidige werkplek waar ze zitten.
Ja. En wat me dan ook opvalt, hè, ook aan dit verhaal, is dat er natuurlijk een behoorlijke beweging is ingezet, ook vanuit het bestuur, vanuit de VNVN SPV. Is er ook een onderzoek gedaan, hè, Bosman en Vos, en er is een nieuw position paper is nu gelanceerd. En als ik die position paper lees, dan denk ik zelf van, hé, dat is wel wat ik doe. En hoe belangrijk ik ben, hè, wordt daar wel in omschreven. En 2 jaar de tijd gehad voor de SPV om daarin mee te doen. Hè. Er hebben heel veel mensen in meegesproken, zijn bij elkaar geweest. En dan denk je, god, ze krijgen toch alle ruimte, de SPV'en, om hun geluid te laten horen, in wat zij belangrijk vinden. En aan de andere kant zijn jullie ook bezig om ook via de interviews ook weer dingen naar boven te halen van, hey, dan lijken het net 2 paden langs elkaar heen.
Dat klopt deels.
Oké.
Bosman en Vos is echt bezig met de beroepsidentiteit, hè? Mm-hmm. Die hebben ze geschetst. Wij halen algemene zaken naar boven in ons onderzoek, wat daarin soms wel overeenkomt. Nou, die geven we ook terug via onze socials. Maar wij maken er eigenlijk veel meer een individueel onderzoek van. In plaats van dat alle data op de grote hoop wordt gegooid, hebben wij nu met iets meer dan 70 SPV'en gesproken. En dat zijn eigenlijk 70 losstaande onderzoekjes.
Mm-hmm. Ja, 70 verhalen. Van SPV, hoe zij in het werk staan en hoe ze naar hun ontwikkeling kijken.
Ja,
dus dat heb je eigenlijk geschetst, hè, in die interviews.
Ja, maar ook wat ze van de positionering vinden van de SPV binnen hun huidige werkplek.
Ja.
Daarnaast, wat zijn de mogelijkheden binnen je werkplek, maar waar loop je ook tegenaan?
Ja. En als ik dan, hè, ook vanuit die position paper en ook wat uit Bosman en Vos naar voren komt, is dat je van alles kan omschrijven en mee kan geven aan de SPV, maar dat altijd nog de verantwoordelijkheid bij de SPV zelf ligt, binnen die organisatie, binnen het team, om zich sterk te maken. Ligt daar niet de verantwoordelijkheid dan, als je uiteindelijk kijkt naar de SPV binnen de GGZ Nederland?
Ja, ik zeg, kijk altijd naar je eigen cirkel van invloed.
Ja, dus ja, precies. De cirkel van invloed,
wat belangrijk. Wat kan je doen om je eigen positie sterker te maken? Wel denk ik dat het heel persoonsafhankelijk is. Mm-hmm. Dat de een die durft voorop te lopen, die durft op zijn borst te kloppen. En het van de daken te schreeuwen wat zijn positie is. Iemand anders die misschien iets minder bekwaam is voor zijn gevoel, maar dat wel is, die zal zich misschien iets minder hard maken en heeft daar iets meer hulp bij nodig.
Ja. En als je daar, en zou je in dat stuk wat willen en kunnen betekenen dan? Als je hebt er nu 70 bij elkaar gelegd, zeg maar. Zou je voor diegenen die niet zo vaardig zijn een aanbod willen hebben? Want die mensen blijven met name zitten met vragen. Van hoe doe ik dat dan? Hoe ontwikkel ik mij verder? Waardoor ik me ook blij en gelukkig mag voelen. Hè? Waar we eigenlijk het gesprek mee begonnen met de podcast.
Ja, ik denk, sorry als ik je onderbreek. Ik denk dat, dan kom ik weer een beetje terug op een stukje persoonlijkheid. Mm-hmm. Hoe een SPV in elkaar steekt. Maar dit heeft volgens mij ook te maken met de cultuur van een bepaalde instelling. De ene instelling, daar zal je als SPV misschien meer moeten profileren. En een andere instelling of een vakteam of een poli waar je gaat werken. Daar is misschien al de positionering van een SPV heel duidelijk. En kan je binnen bepaalde kaders te werk gaan.
Ja.
Nou, en waar ik denk dat wij een brug kunnen slaan, is om degene daarmee te helpen. Welke positionering, welke plek past bij jou het best, als je daar op dit moment over twijfelt.
Oké. Dus als je nadenkt over de ontwikkeling van de SPV, of ze nou 30, 35 zijn of al bij hun pensionering zitten, dan zou je eigenlijk een boodschap aan hun mee kunnen geven. Als we nu zo aan het eind van de podcast zitten, hebben we jouw verhaal gehoord, Govert, hè, met jouw hele ontwikkeling vanaf Venray met de kar, met was, met de start van de GGZ. Hè, hoe dat ook in een dorp zit, in een stad zit. Naar jouw hele ontwikkeling binnen de GGZ, schakelmoment van hey, naar ZZP'er, met het onderzoek vanuit de keepers. Van wat zouden jullie als twee, hè, vader en zoon van Opbergen, dan nog aan het eind van de podcast mee willen geven?
Wil jij hem?
Ze kijken elkaar even aan.
Of zal ik het doen?
Doe jij het maar eens.
Ja, dat is goed. En vul aan waar ik wat laat vallen.
Govert laat het aan Sam over.
Nou, vanuit keepers doen wij ons best en maken we ons hard om de SPV te behouden voor de zorg. Hierbij willen we echt inzetten op maximalisering van werkplezier, van de juiste positie voor de specifieke SPV. We kijken met elkaar naar de behoeften van de SPV. We onderzoeken waar het knelt en waar andere mogelijkheden zou kunnen zijn. Dus even terugkijkend naar de schoen, wat Govert er straks zal zijn. Welke schoen past jou nou het best? En dan kijken we niet alleen naar de lengtemaat, maar misschien ook naar de breedtemaat en het model. En naar ons weten kan het op heel veel verschillende manieren. Het kan in loondienst, het kan als ondernemer, het kan als ZZP'er. Maar het kan ook dat je nu al heel erg op de juiste plek zit. En dat die schoen je nu al past.
Die schoen nu al past, ja.
Ja, en dat is alleen
mooi. Ja. Dus de boodschap is eigenlijk van waar je ook zit als SPV, Zorg ervoor dat je werkplezier hebt, dat je met plezier naar je werk kan. En zorg dat je de schoen vindt die bij jou past. En indien mogelijk, ga vooral binnen je eigen werkomgeving daarmee aan de slag. En als dat niet lukt, dan kunnen anderen daar ook nog behulpzaam bij zijn.
Kunnen wij jullie daar
onder andere de keepers.
Zeker.
Ja?
Ja.
Ik denk dat dit ook een mooi slot is voor de podcast. Ja, wij waren op bezoek bij Govert en Sam in Bloemendaal aan Zee. ZZP'er, Govert. Die zijn werkgeluk weer heeft gevonden. En ook nog wat meegeeft aan de SPV in het land. Zorg dat de schoen past.
Ja.
Dank jullie wel. Ja. Wat wil je nog zeggen, Govert?
En lekker blijven werken.
Lekker blijven werken. Ja, en wie weet wel, tot na je 67ste. Zolang je maar werkplezier hebt.
Ja.
Hey, dank jullie wel voor de ontvangst hier in Bloemendaal. Dit was de SPV-podcast Onderweg.
Dit was weer een aflevering van de SPV-podcast Onderweg. Wil je ook in gesprek met Richard? Nodig hem dan uit door een e-mail te sturen naar podcast@vnvn-spv.nl. Vergeet het streepje niet. Ja, wij zijn de SPV.